We gaan beginnen met gebed. Dit woord opdragen. Vader in de hemel. Heer, deze dag zijn we voor uw aangezicht gekomen. Heere God, ik bid, Heer, dat uw Heilige Geest door dit huis zal rondwaren. Uw werk zal doen in de harten van de mensen, Heer. Heere God, dat het woord diep zal binnendringen in elk hart. Heer, omdat het louter het evangelie is, Heere God. We danken u, Heer, dat u goed bent. Dat u altijd voor ons zorgt en altijd ons helpt en erbij bent. Er altijd voor ons bent geweest en er altijd voor ons zal zijn. Dat u trouw bent, Heere. En dat u echt nooit ons laat varen. Nooit ons laat gaan, ons loslaat. Dat u ons altijd vasthoudt. Heer, als dienstknecht van de Allerhoogste God, draagt het woord op voor uw aangezicht. Dat het zijn werk zal doen in Jezus' wonderbare naam. Amen, amen, amen. Ik ga u een verhaal vertellen. En ik ga er niet al te veel over zeggen. En ik geloof dat uw hart gaat raken. En wat ik al zei, het is het evangelie. Het is louter het evangelie. En misschien hebben sommigen het gehoord of gelezen of gezien. Maar ik ga er iets over vertellen. Het is iets wat ik al lang bij me draag. Op een regenachtige vrijdag, op 23 maart in 2018... dus 4 jaar geleden, gebeurde er iets heel erg bijzonders. En als je aantekeningen wil maken, maak ze. Maar ik zal straks wat bronnen noemen waar je dit terug kan vinden. Iets waar ik jullie over wil vertellen, over die 23 maart. Het was een heel klein plaatsje in het zuiden van Frankrijk. Ergens naast Carcassonne, misschien een bekende plek. Een plaatsje genaamd Trèbes. Een heel klein, nietszeggend plaatsje. Vlakbij Toulouse. En in dit stadje kwam in de vroege morgen een melding binnen bij de lokale politieeenheid. En je moet je voorstellen, iedereen was bezig. Iedereen was daar gewoon zijn ding aan doen, zijn boodschappen. Iedereen deed gewoon, de een stond zijn tuintje te harken. En de volgende stond zijn auto te wassen. Er waren mensen naar de winkel gegaan. Die hadden een broodje gehaald. Maar opeens kwam daar een melding in dat nietszeggende plaatsje. En wat werd er gemeld? Een gijzeling. Er werd opeens een gijzeling gemeld. In een plaatsje waar nooit iets gebeurde. En het ging om een gijzeling in de lokale supermarkt. Het hele politiekorps kwam in hoogste staat van paraatheid. Iedereen was in rep en roer. Die melding kwam binnen. Een gijzeling bij ons? Wat? Nog nooit van zijn leven gebeurd. En iedereen was opeens tot op scherp. Het hele politiekorps haastte zich naar de lokale supermarkt om te kijken wat daar aan de hand was. Wat was daar gebeurd? Het was een tijd waarin heel veel aanslagen gebeurden. En heel veel terroristische aanslagen gebeurden. Dus heel Europa was ongeveer on the edge. Was heel scherp op wat er dan weer zou gaan gebeuren. En eenmaal ter plekke werd de situatie langzaam duidelijk. Er was niet alleen een gijzeling aan de gang. Maar langzaamaan zeker werd ook duidelijk wat daar voor zich had afgespeeld. Een gijzelnemer die was zwaar bewapend, op de vlucht geraakt. En die had onderweg een spoor van vernielingen achtergelaten. Hij had een auto gestolen, dan had hij een man doodgeschoten. Had een vrouw doodgeschoten in een ander stadje. En onderweg had hij gewoon in het wilde weg geschoten op een aantal agenten. En die hadden ter nauwe nood overleefd. En er waren gewonden, er waren doden. Het was een aanloop die ongekend was voor die plaats. En in de supermarkt waar hij heen was gereden, waren ook slachtoffers gevallen. Maar niemand wist wat er aan de hand was. Niemand wist wat daar precies gebeurde. En het was een enorm ernstige situatie. Je kan hem dreigend noemen, dodelijk. Maar in die tijd keek je niet op van allerlei aanslagen dat er doden vielen. En wat er gebeurde, de onderhandelaars kwamen uiteindelijk aangereden. En ze probeerden daar iets te bewegen met die man. Wat gaan we daarmee doen? Er waren gijzelaars binnen. Er waren mensen gegijzeld. Niemand wist precies wat daar echt precies aan de hand was en hoeveel mensen het ging. En wat ze deden, is ze probeerden met die terroristen te praten. Dat gaat altijd zo. En natuurlijk gingen ze er alles aan doen om iedereen levend uit dat pand te krijgen. Uit die supermarkt. Maar je voorstellen, je staat daar te winkelen, je pakt wat ham, je pakt wat kaas en opeens word je onder schot gehouden. Je komt geen seconde verder, sta je daar. Gewoon volledig gestoord in je dagelijks leven. En opeens, van vol in het leven, sta je onder schot. En één keer de trekker overhalen, je bent hartstikke dood. De onderhandelingen liepen op niets uit. Helemaal niets. Ze kregen geen contact en wat het contact wat ze hadden, dat liep helemaal op niets uit. En het was steeds meer uitzichtloos. Het ontwikkelde zich steeds meer dramatisch. Er was weinig contact. En al die gijzelaars, die stonden daar in die winkel, die stonden doodsangsten uit. Dit is de laatste dag van mijn leven. Nu, vandaag gaat het gebeuren. Ik ben gaan winkelen. Ik heb een dag tegen mijn vrouw gezegd. Ik dacht gewoon even zo over 5 minuten terug te zijn. Maar nu, opeens, is de laatste dag van mijn leven. Die gasten hadden het niet meer. Toen, schreef ik op, gebeurde er iets waar iedereen echt versteld van stond. Er stapte opeens een politieagent naar voren. Hij maakte een paar stappen naar voren. En zijn naam was Arnoud Beltraam. Onthoud die naam, Arnoud Beltraam. Een man van 44, ik heb een foto. Misschien wil je die foto laten zien. Komt-ie. Op het eerste gezicht een standaard gendarme, gewoon een politieagent in Frankrijk. Maar ik wil vandaag iets over hem vertellen. Deze man stapte naar voren, letterlijk uit het cordon wat er gemaakt was. En hij zei tegen zijn meerdere, luister, ik wil ruilen met die gijzelaars. Ik wil daar naar binnen. En iedereen keek op van wat? Man, ben je hartstikke gek geworden? Die gasten worden onder schot gehouden. En er was heel veel tumult in bij die politieeenheid. Wat gaat er nou weer gebeuren? Maar uiteindelijk kwamen ze tot een akkoord. En zeiden ze van ja, er zijn een aantal mensen daar binnen. Die worden, als je niet uitkijkt, over een paar seconden doodgeschoten. Ga jij maar om de boel te bemiddelen, om te kijken of dat gaat lukken. Moet je je voorstellen, een man met een jong gezin, een man van 44, gewoon getrouwd, gelukkig getrouwd. En hij stapte naar voren. En nadat hij concrete afspraken had gemaakt met zijn politieeenheid, liep hij naar voren, volledig ontwapend. Geen wapen bij hem, helemaal niks. En liep hij in zijn uniformpje, die supermarkt binnen. En daar gebeurde het meest wonderlijke. Hij werd vanaf dat moment onder schot genomen. Natuurlijk. Want het was een ruil. En alle gijzelaars keken op. Opeens komt daar een man binnen, een politieagent, hand omhoog. De gijzelnemer, die neemt hem onder schot, waarschijnlijk met zijn groot wapen, een of andere AK-47. En zegt tegen de gijzelaars, de andere mensen die daar onder schot werden gehouden, jullie kunnen gaan. Die mensen hebben hem misschien aangekeken, wisten niet precies wat er aan de hand was. Maar al die gijzelaars, een aantal, die renden voor hun leven naar die politieeenheid. Ze renden richting de veiligheid. Richting de absolute veiligheid. Dus van de compleet onder schot houden, ik ben over een paar seconden dood, renden ze de straat over naar het cordon. En verdwenen achter de schilden. In totale veiligheid. Nu waren de rollen opeens omgedraaid. Zat daar die Arnoud. Nu werd hij onder schot gehouden. En was voor hem misschien de laatste dag aangebroken. Een super serieuze situatie. Niemand kon hem meer helpen. Scherpschutters lagen daar op het dak aan de overkant. Ze kregen een slecht beeld. Je kent dat wel uit zo'n film. Allemaal van die laserpuntjes probeerden dan een doel te zoeken. Maar dat doel werd niet gevonden. Die man had zich verschanst. En Arnoud werd onder schot gehouden. Niemand weet wat daar precies is gebeurd. Echt niet. Het was een tijdje stil. En ze waren in opperste staat van paraatheid. Maar opeens werden er schoten gehoord van buiten. En we dachten, ze dachten allemaal, dit is het moment. De aanval werd ingezet. Het hele cordon richting die supermarkt. Meerdere schoten, heel schoten over en weer volgden. En uiteindelijk wisten ze de gijzelnemer uit te schakelen. En dat werd bekend. Die man was dood. Die was gewoon uitgeschakeld. Ze kwamen daar binnen, ze bestormden de supermarkt. Daar vonden ze de kerel. Daar vonden ze Arnoud. Hij lag op de grond in een grote plas bloed. Hij was in zijn hals geschoten. Hij had een paar steekwonden. De gijzelnemer was dood. Maar Arnoud lag daar. Die avond overleed hij aan zijn verwondingen. Die avond was het einde van zijn leven. De titel voor vandaag van de prediking is het ultieme offer. Het ultieme offer, dat is wat deze man bracht. En wat ik wil doen is het volgende. Het is zelden zo dat het NOS-journaal of de NOS-site je iets vertelt over het evangelie. Wie heeft die ervaring dat de krant je iets vertelt over het evangelie? Zelden. Maar ik las dit bericht, ik las dit interview. En ik wil je vandaag meenemen in wat daar gebeurde. En wat ik zag, het kwam bij mij als een bom binnen toen ik dat las, wat daar gebeurd was. Dit was het evangelie per sang. Dit was louter waar het evangelie echt over gaat. En ik ga u er straks wat over vertellen. Er kwam een interview met zijn moeder, er kwam een interview met zijn broer. En ik ga er een paar dingen over vertellen. Ten eerste, alleen al dat. De titel van het interview de volgende dag in de krant. Zijn moeder zei, mijn zoon gaf alles voor zijn vaderland. Daar leefde Arnoud voor. Dat zei zijn moeder. Hij gaf alles voor zijn vaderland. En ik zal het interview eventjes voorlezen. Het is misschien wat anders dan anders, maar dat maakt helemaal niet uit. De moeder van Arnoud Beltraam, de overleden politieman, die gisteren de plek innam van een groep gijzelaars in de supermarkt in Trèbes, was niet verbaasd over de heldendaad van haar zoon. Het paste bij hem, zei ze, want hij was iemand die al sinds zijn geboorte alles gaf voor zijn vaderland. Zei de vrouw op de Franse radiozender RTL. Daar leefde hij voor, zo is hij altijd geweest. En dan komt de broer aan het woord. De broer van Beltraam, van Arnoud, sloot zich aan met die woorden. Hij heeft zijn leven gegeven voor vreemden. Voor mensen die hij niet kende. Hij wist niet wie daar waren. En wat hij verder zei tegen RTL, hij wist precies waar hij mee bezig was. En hij heeft van tevoren ingeschat dat hij maar een kleine kans had. En toch deed hij het. Toch nam hij die stap. De term held is dan hoe dan ook op zijn plaats, zei die broer. Als we hem niet als held betitelen, dan weet ik niet wat iemand zou moeten doen om een held te zijn. Zeker gezien de tragische omstandigheden. Ik wil bij dit interview stilstaan. Het gaat misschien wat anders dan anders. Maar ik kom straks op het evangelie. Is het geen aparte boodschap? Is het niet echt bijzonder? Toen ik dit las, ik weet niet, ja, ik weet nog precies waar ik was. Dat was van een van die momenten waar ik was. Ik zat in mijn kantoor achter mijn bureau. Ik las dat en de tranen vloeiden over mijn ogen. Of over mijn wangen. Ik werd gewoon geraakt door wat daar gebeurde. Die man. Wauw. Is dat niet onze Jezus? Is dat niet onze Heer? Die zijn leven gaf voor totale vreemden. Die gewoon de weg ging. En zichzelf totaal opofferde. Die bangerikken achter zich liet. En zei van, ik breng het offer. Ik kom daar straks op. Ik ga een paar dingen aanhalen. Mijn zoon gaf alles voor zijn vaderland. Lezen we niet in Efeze 5. Evenals Christus zijn gemeente heeft liefgegeven. En zich totaal voor haar heeft overgegeven. Wauw. De Heer Jezus gaf zijn leven over voor de gemeente. Hij gaf zijn leven volledig. Daar aan het kruishout van Golgotha. Hij gaf het. Prachtig. Een paar statements. Zijn broer zei, hij wist precies waar hij mee bezig was. Ja, wauw, dat is apart. Het was niet een of andere opwelling. Zo van, ik heb een soort happy day. Oh, gaaf, ik loop naar binnen, het komt wel goed. Hij wist precies. Hij ging doelgericht militaristisch op zijn doel af. En Hebreeën 12 zegt, om de vreugde welke voor hem lag. Ha, hij wist wat er ging gebeuren. Onze Heer wist welke vreugde voor hem lag. Daarom bracht hij dat offer. Hij wist wat er ging gebeuren. Hij wist precies waar hij mee bezig was. De Heer Jezus had het trouwens al een aantal keer aangekondigd, of niet? Had al gezegd, luister, ik ga lijden. Luister, ik ga sterven. Luister, ik ga opstaan na 3 dagen. Hij wist precies waar hij mee bezig was. Niet een opwelling, niet iets bijzonders. Een of andere dag van, het liep even anders. Helemaal niet. Hij achtte de schande niet, zegt de Bijbel. En hij zit aan de rechterhand van de Heere God. Understatement. Hij liet zich gijzelen in ruil voor burgers. Jongen. Zijn we er al achter? Wij zijn die gijzelaars. Wij zitten in die supermarkt. Wij zaten in die supermarkt. Wij zijn die gijzelaars. Wij werden onder schot gehouden. Weet je dat? Ben je daar al achter? Echt waar, serieus. Galaten 1 zegt, hij heeft zich gegeven, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Om te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Wauw. Deze door het kwaad beheerste wereld. Daar heeft hij zich voor gegeven om ons daarvan te bevrijden. Gewoon om niet. Ik vertelde over die Arnoud. En ik denk dat het ook zo gegaan is. Ik ben er niet bij geweest. Maar dat hij de stap naar voren nam. Weet je nog dat de Heer Jezus werd aangehouden? Dat hij gearresteerd werd. En dat er aan hem gevraagd was. Wie is die man? Wie? En wat hij toen zei. Hij stak zijn hand op. Ik ben het. Weet je wat er gebeurde? Het hele peloton, het hele regiment viel achterover. Ik ben het. Ik ben het. Hij meldde zich aan. Ik ben het. Anna deed hetzelfde. Ik ben het. Ik ga die kant op. Hij gaf zijn leven in ruil. In ruil voor ons. In ruil voor mij. Echt waar. Anders steed me wat er staat uit het interview. Hij bleef alleen met de gijzelnemer. Kan je enigszins voorstellen wat daar gebeurde? Kan je enigszins voorstellen? Moet je eens even verdiepen in wat daar gebeurde? Je weet, die gasten zijn eruit om te moorden. Het is echt ongelooflijk. Dat is wat de Bijbel erover over de duivel bijna zegt. Om te slachten, te vermoorden. Dat telt allemaal niet. Een leven telt niet. Maar daarop afgaan. Daar naar binnen gaan. Wetende dat dat schot zomaar valt. Dat is wat hij deed. In ruil voor ons. Hij bleef alleen met die gijzelnemer. Daar te zijn alleen met die man die hem naar het leven stond. Die nog maar één man had in plaats van een aantal gijzelaars. Wauw. De Bijbel zegt, hoe verlaten is de Heer Jezus geweest? Uiteindelijk riep de Heer Jezus het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij was alleen. Hij alleen, helemaal alleen. De Bijbel zegt, hij daalde neder ter helle. Met wie allemaal? Alleen. Hij deed het voor ons alleen. Niet met een groepje, met een team, met wat maten. Nee, alleen. Hij bleef uiteindelijk alleen over. Daarvoor al toen hij werd aangehouden. Toen hij werd gearresteerd. En toen je kent allemaal het verhaal. Het verhaal dat hij werd verloochend. Het verhaal dat hij alleen werd gelaten. De discipelen vluchtten weg. Wie bleef er over? Hij was alleen. Helemaal alleen. Voor jou. Voor jou, voor jou, voor u, voor mij. Gewoon alleen over. Hij was alleen. Hij ging de hele weg. Andere statement. Met deze daad heeft hij het grootste, meest dierbare gegeven dat hij kon geven. Namelijk zijn leven. Wat meer kunnen wij geven dan ons leven? Wat meer kon de Heer Jezus geven dan gewoon zijn leven? Alles wat hij had. Oh, wauw, wat is dat. Prachtig. Er staat in dat interview, hij wist dat hij een kleine kans had om te overleven. Maar onze Jezus wist dat hij het niet zou overleven. Hij ging op zijn doel af om te sterven. Hij had geen kans van, ik kom wel van het kruis. Misschien halen ze me wat eerder, lukt het allemaal wel? Nee, hij ging recht op zijn doel af. Hij wist precies dat hij het niet ging overleven. En daarna is hij natuurlijk opgestaan. Daar stoppen de parallellen. Wauw. Hij moest het bekopen met de dood. Prachtige tekst uit Jesaja. Hij werd mishandeld. Hij liet zich verdrukken. Zijn wij bereid om ons te laten verdrukken, broeders en zusters? Zijn we bereid om mishandeld te worden in Jezus' naam? Om het koninkrijk, om de naam van Jezus, mishandeld te worden, je te laten verdrukken? Als een schaap dat geschoren werd. Dat stom is voor zijn scheren, zegt de Bijbel. Hij deed zijn mond niet open. Ik denk dat Arnoud net zo'n man was. Daar zat hij. Hij wist half wat hem ging overkomen. Wat kon hij doen? Hij had de plaats ingenomen van de gijzelaars. En iedereen was in veiligheid, doel bereikt. Een ander statement. Voor volkomen vreemden gaf hij zijn leven. Wauw. De Bijbel zegt in Marcus 10, hij is niet gekomen om zich te laten dienen. Wauw, helemaal niet. Maar om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Gewoon voor u, voor mij, voor ons. Zijn leven gegeven. Als je het evangelie misschien niet begrijpt en je vindt het een lastige boodschap. Ah, hier zitten zoveel parallellen. Dit is zo verklaarbaar. Zo eenvoudig. Waar of niet? Schitterend. En nog een statement. Als we hem niet als held betitelen. We hebben er net over gezongen. Wat moet je dan doen om held te zijn? Ik geloof dat, natuurlijk zegt de Bijbel, elke knie zal zich buigen voor onze held. Elke tong zal belijden dat hij Heer is. Er is maar één Heer. Echt waar, in de hemel en op aarde. Iedereen zal zich buigen. Iedereen. Een paar reacties van politiekorpsen in Europa. Korpsen. Prachtig. Uit Spanje kwam een leuke reactie, of een mooie reactie. Deze daden, die Arnoud erop nahield, die zijn niet aan te leren. Die komen niet instinctief of intuïtief. De heldenmoed van Arnoud Beltraam is aangeboren, schrijft de politie van Madrid. En in Nederland werd gezegd, hij heeft het meest dierbare gegeven, namelijk zijn leven. Nou, ik wil even naar het vervolg. Welke eer kreeg hij dan vervolgens? Ja, ik wil het verhaal afmaken. Prachtig. Deze eenvoudige agent kreeg uiteindelijk de hoogste eer. En we hebben vanochtend gezongen. Misschien wil je het filmpje laten zien. Welke eer kreeg Arnoud?
Il a pris une décision qui n'était pas seulement celle du sacrifice, mais celle d'abord de la fidélité à soi-même, de la fidélité à ses valeurs, à tout ce qui le tenait. Ce choix lui ressemblait tellement que sa mère, apprenant qu'un gendarme accomplissait ce geste, a instinctivement, presque charnellement, reconnu son fils. Elle a su que c'était lui, avant même de savoir.
Welke eer kreeg hij? Ik heb opgeschreven de nationale orde van het legioen van eer. Moet je voorstellen, de allerhoogste onderscheiding in Frankrijk. De allerhoogste, de laagste in rang, kreeg de allerhoogste onderscheiding. De nationale orde van eer. Wauw. We hebben vanochtend gezongen over wat voor eer de Heer Jezus toekomt. Alle eer. Echt werkelijk alle eer. Dit was nationale eer. Maar de Heer Jezus komt internationale eer. Onze eer. Wereldwijde eer toe. Voor het offer wat hij heeft gebracht. En ik vertelde u, dat was niet een of andere bevlieging. Ik heb nog even verder gezocht. Een bevlieging, een soort wanhoopsdaad. Deze man had een track record. Dat ging vanaf 2006. Hij kwam ergens bij de hij had gediend in Irak. Had daar heldenmoed betoond, met een mooi woord. In 2008 had hij allerlei heldenmoed betoond. Had hij wat maten gered. Hij zat bij de bereden politie, had het paleis beschermd, de president beschermd. En in die end resulteerde dat in 2018 in deze daad, waar hij de hoogste eer voor kreeg. Zo ook onze Heer Jezus. Niet een of andere wanhoopsdaad ergens aan het kruis. Nee, zijn leven was doorspekt met grote dingen, grote wonderen, waar hij opstond. Waar hij tegen de fariseeën allerlei dingen zei. Wit gepleisterde graven. Waar hij tegen de orde opkwam. Waar hij voor ons opkwam. Weet je, zijn leven was niet een soort bevlogenheid opeens aan het einde. Nee, zijn leven was doorspekt met zaken die eer verdienen. Eer. Hij deed wonderen. Hij genas iedereen die ziek was. Iedereen die bezeten was. Er was bevrijding, er was genezing. Altijd, overal waar hij was. Het was een constante stroom van eer die hij kon ontvangen of mocht ontvangen. En eigenlijk is dat ook de parallel bij deze Arnoud. Natuurlijk is het niet de totale parallel. Begrijp me goed. Maar ik heb hem als voorbeeld genomen. Een track record van eer. Hij heeft elke keer eer betoond en eer verzameld, als we het zo mogen zeggen. En zijn hele borst zat vol met medailles. Zoveel te meer onze Heer Jezus. Die gewoon helemaal, zijn hele colbert zit helemaal vol met strepen, met allemaal gouden medailles. Overwinnaar. Hij heeft de boze overwonnen. Hij is ter helle afgedaald. En hij heeft de sleutels afgenomen van het dood en het doodrijk. Hij heeft de dood overwonnen. Als je daar niet enthousiast over wordt. Wauw. Wauw. Echt waar. Dit was slechts een mens die aanhoudt. Gewoon een sterveling. Die man is overleden. En ook al zat zijn colbert vol, hij is overleden. Maar wij hebben een Heer die gewoon leeft. Die er altijd is. Oh, en dat stopt ook niet. De Heer Jezus komt ook echt alle eer toe. Ik wil vragen of het worshipteam alvast naar voren komt. De Heer Jezus gaf zijn plaats, zijn leven in plaats van ons. Ik heb het al gezegd, hij stierf aan het kruishout voor mij, voor u. En het grote verschil is, hij werd na 3 dagen opgewekt. Hij werd uit de dood opgewekt. En hij leeft. Hij is niet dood, nee, hij leeft vandaag, nu, hier, nu. En hij is bij macht om oneindig veel meer te doen dan we bidden of beseffen. Onze Jezus leeft, is opgestaan, zit aan de rechterhand van de Vader. Deze held is niet gestorven, kunnen we niet herdenken op een of andere herdenkingsdag. Oh, we denken aan de Heer Jezus die ooit heeft geleefd, oh, wat een goede man. De wereld zit vol met dat soort mensen die ooit goede dingen hebben gedaan en die herdacht worden. Maar onze Heer Jezus leeft vandaag, nu. En die eer die hij toen ontving, die hoeven we niet te gedenken, die kunnen we vandaag de dag gewoon brengen. Heel simpel, we kunnen die eer brengen. En waarom? Omdat hij leeft. En hij doet nog steeds de dingen die eer betamen. Hij doet nog steeds de dingen die hij deed. Het grote verschil met een sterveling. Die sterveling stierf en zijn eer, ik wil niet zeggen hij stierf met hem. Hij wordt herdacht, hij zal een prachtig graf hebben. Maar het graf van de Heer Jezus is gewoon hartstikke leeg. Omdat hij is opgestaan. Het is gewoon leeg. Het is helemaal, er is wel een graf. Maar dat lichaam is daar niet. Daarom veel des te meer. Oh, realiseer je. Onze Jezus, die verzamelt nog steeds eer. Die moet nog steeds eer ontvangen vandaag de dag. En zijn colbert zit van achter en van voren, van onder en boven, helemaal vol. Met eerbetoon, met medailles. Wauw, wat een grote God hebben we. Echt waar, wat een grote God. De Bijbel zegt, omdat hij al die dingen heeft gedaan, daarom heeft de Heere God hem zo uitermate verhoogd. Ik wil je vandaag vertellen, misschien ben je hier voor de allereerste keer. En zit je hier in dit huis, in deze kerk, en denk je van ja, ik heb moeite met al die dingen. Het evangelie, wat? Ik wil je vandaag vertellen, jij bent misschien die gijzelaar. Jij bent die gijzelaar in die supermarkt. Jij bent daar die gewoon misschien nog rustig rondwinkelt en denkt, mijn tijd komt wel. Maar weet, je hebt bevrijding nodig. Weet dat hij dat offer voor jou heeft gebracht.